Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen van Psalm 118 en daarvan het zevende en het achtste vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, dies loof ik hem mijn leven lang. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heren sterke rechterhand. Doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven en des Heren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. De versen 7 en 8 van Psalm 118. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit het boek Genesis, het 14e hoofdstuk. Genesis 14. En het geschiedde in de dagen van Amraphel, de koning van Siniar, van Arioch, de koning van Elazar, van Kedor Laomer, de koning van Elam, en van Tidial, de koning der volkeren, dat zij krijg voerden met Bera, koning van Sodom, en met Birsa, koning van Gomorra, Sinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze allen voegden zich samen in het dal Siddim, dat is de Zuidzee. 12 jaren hadden zij Kedor Laomer gediend, maar in het 13e jaar vielen zij af. Zo kwam Kedor Laomer in het 14e jaar en de koningen die met hem waren, en sloegen de Refaïten in Asterot, Karnaim en de Suzieten in Ham, en de Emieten in Schave, Kerjataim, en de Horieten op hun gebergte Seir, tot aan het effenveld van Paran, het welk aan de woestijn is. Daarna keerden zij wederom en kwamen tot En-Mispat, dat is Kades, en sloegen al het land der Amalekieten en ook de Amoriet die te Hazezon Tamar woonde. Toen toog de koning van Sodom uit en de koning van Gomorra en de koning van Adama en de koning van Zeboim en de koning van Bela, dat is Zoar, en zij stelden tegen hen slagorden in het dal Siddim. Tegen Kedor Laomer, de koning van Elam, en Tidial, de koning der volken, en Amraphel, de koning van Siniar, en Arioch, de koning van Elazar, 4 koningen tegen 5. Het dal nu van Siddim was vol lijmputten, en de koningen van Sodom en Gomorra vluchten en vielen aldaar. En de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En zij namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrahams broeder, en zijn haven en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het aan Abraham de Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre de Amoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, welks Abrahams bondgenoten waren. Als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze. En hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot zijn broeder, en deszelfs haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedor Laomer en van de koningen die met hem waren, tot het dal Schave, dat is het dal des konings. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn, en hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. En de koning van Sodom zeide tot Abraham: geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Doch Abraham zeide tot de koning van Sodom: ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles dat het uwe is iets nemen, opdat gij niet zegt: ik heb Abraham rijk gemaakt. Het zij buiten mij alleen wat de jongelingen verteerd hebben, en het deel deze mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen. Tot zover, gemeente, dit schriftgedeelte. Bidden wij de Heere vooraf om zijn zegen over de ontvouwing van zijn woord. Heere, zo hebben wij ook vanavond het voorrecht om hier met zovelen nog weer samen te mogen komen in een uur van bijbellezing. Wij mogen onze dagelijkse werkzaamheden een ogenblik onderbreken en u zegt het ook vanavond tot ons, rust een weinig. Ja, Heere, want hier wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. Waar het woord is, daar wil de geest zijn. Daar wil de geest der genade werken in zondaarsharten. Daar wil hij doden levend maken. Daar wil hij zieken genezen. Daar wil hij van verre staande naderbij brengen. En daar wil hij al degenen die genade voor genade hebben ontvangen, ook bevestigen in het allerheiligste geloof. Heere, wat een bevoorrechte tijd is ons nog geschonken. Wat een groot voorrecht hebben wij boven zoveel anderen die gij aan het oordeel van de verharding hebt overgegeven. Want er zijn er ook zoveel, Heere, die wel eenmaal onder uw woord onderwezen zijn, maar die nu van uw woord afscheid hebben genomen, die geen indrukken meer hebben van uw woord en getuigenis, die niet meer bevreesd zijn om hem voor eeuwig te moeten missen, die levende God, voor wie wij allen geopenbaard moeten worden, maar van wie het hart ook niet meer verkwikt kan worden door de allerheerlijkste openbaring van uw evangelie, waarin gij het zondaren komt te betuigen dat gij geen lust hebt in hun dood, maar daarin dat ze zouden leven. O, dan bidden wij van u, Heere, verleen ons dan ook deze avond die geest der genade, opdat we spreken mogen, opdat we luisteren mogen, opdat we verstaan mogen, opdat we indachtig mogen worden aan wat gij ons in uw woord hebt geopenbaard, opdat we u zouden vinden, o Heere, die de levende God zijt en wie te kennen het eeuwig zalig leven is. Dan zullen we toch hier in dit leven met onze kinderen, Heere, een indruk moeten hebben van wie gij zijt en van wie wij zelf zijn geworden door de zonde, maar ook van wat wij nog kunnen worden door genade. Dat er hulp besteld is bij een held, dat het verbond van eeuwigheid in de tijd geopenbaard is geworden, toen hij vlees en bloed heeft aangenomen en die alle gerechtigheid zou vervullen. O Heere, mochten wij dan ook deze avond eens geopende ogen krijgen, voor het eerst of opnieuw voor de koning in zijn schoonheid, voor de hoge priester in zijn vlekkeloze reinheid, voor die enige leraar in zijn hemelse wijsheid. Want daarin ligt uw schoonheid, Heere. En als gij daar iets van wilt laten zien door de geest des geloofs, dan is het hart vervuld met heilsbespiegelingen. Dan komt er in het hart, Heere, een uitzien naar u, een verwachting van u, een hoop op u, de levende God. Dan wordt het ook zo waar wat we enige tijd geleden hebben overdacht. En aller ogen wachten op u. En waar gij nu zelf door uw eigen openbaring, Heere, die verwachting, die levende hoop wil wekken, daar zult gij ook, Heere, die hoop die gij zelf gewerkt hebt, niet beschamen. Maar dan zult gij ook openbaren, Heere, dat gij maar niet één zegen hebt, maar dat gij een meerdere zegen hebt. Dat gij genade voor genade kunt schenken, dat bij u een eeuwige volheid is, ja, dat gij zelf in het midden van uw kerk wilt zijn, een onuitputtelijke fontein van levend water en van alle goed. Heere, mochten wij dan ook deze avond nog verblijd worden door uw grote daden. Wij hebben ook vanavond van onszelf niets voor te brengen, Heere, dan ongerechtigheid, blindheid en dwaasheid. Maar wilt gij onze harten vervullen met uzelf, opdat we wijsheid mogen voortbrengen uit uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En wij voor al diegenen die u in waarheid mogen zoeken, ook een gids mogen zijn, Heere, ook een leidsman mogen zijn, opdat we ze zouden leiden in de grazige weiden van uw heerlijk woord en getuigenis. Geef dat we ons vanavond niet zullen vervelen in uw huis. Geef dat we ook geen last zullen hebben, Heere, van slaap of oververmoeidheid, maar dat wij met aandacht mogen horen wat gij van uwentwege ons nog hebt te zeggen. Dan, Heere, kunt gij onze harten toch nog treffen met de scherpe pijlen van uw woord en eeuwig evangelie. O Heere, bewijs het ook vanavond nog eens onder ons, dat gij een levende God zijt, dat gij een eeuwig welbehagen hebt, en dat het welbehagen des Heere door de hand van die verhoogde middelaar Jezus Christus gelukkiglijk zal voortgaan. Maak ons arm in onszelf, neem ons alles af, Heere, wat voor u niet kan bestaan, en wat de weg der zaligheid zou kunnen blokkeren. Maar wilt gij dan ook uzelf openbaren als die enige weg, de enige waarheid en het leven? Heere, wil zo dan ons alle gedenken zieken, eenzamen in ons midden, rouwdragenden, gehandicapten, langdurig zieken ook, Heere, lange tijd aan huis gebonden en ook daarom vaak in eenzaamheid, mochten zij vanavond met ons meeluisteren, bereid ook dan hun bijzonder een zegen, o Heere, want alleen uw komst kan hun heil volmaken en alleen uw openbaring kan de duisternis doen opklaren en alleen uw tegenwoordigheid kan de last van de eenzaamheid ook aanzienlijk verlichten. Heere, gedenk aan heel uw kerk, gedenk aan allen die uw naam kennen en gedenk bijzonder aan allen die van de kennis van uw woord vervreemd zijn. We leven in een grote plaats met vele duizenden inwoners. En er zijn er zoveel ook in deze woonplaats, Heere, die het verschil nog niet weten tussen hun rechter en tussen hun linkerhand. Zoudt gij ons persoonlijk daarvoor nog willen gebruiken, dat we ook daarin nog een goed woord van u mogen voortbrengen, opdat anderen nog getrokken zouden worden en uw dienst, waarvan ze nu vervreemd zijn, zouden gaan beminnen, uw liefdedienst, die nog nooit verdroten heeft. Want een ieder die geproefd en gesmaakt heeft dat de Heere goed is, krijgt een begeerte om opnieuw te drinken van het levende water uit de fontein des levens die binnen in u zijn. Heere, hoor ons zo nog uit genade en ga ons allen vanavond, kon het zijn, met uw heiligt voor. Beschaam dan in ons de stille hopen niet van al degenen die u, o God der legerscharen, verwachten. En laat uw kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet, maar vertroost hen nog in hun geween. En zeg tot hen, ik ben uw heil alleen. Heere, dat bidden wij u, uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, laat ons samen zingen van Psalm 68 en daarvan het eerste en het tweede vers. De Heer zal opstaan tot de strijd en het vrome volk zal huppelen van zielenvreugd. 1 en 2 van Psalm 68. Gemeente, wij willen vanavond spreken, uitgaande van Genesis 14, over het overwinnende geloof. En let er in de eerste plaats op de overmacht, ten tweede de geloofskracht en ten derde de geloofsvrucht. Het overwinnende geloof, overmacht, geloofskracht en geloofsvrucht. Wij hebben het gemeente zo vele malen samen mogen zingen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Daarmee belijdt de dichter van Psalm 27, gemeente, zijn totale afhankelijkheid van de Heere. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Daar blijft in Psalm 27 niets anders over dan de vrije gunst en de goddelijke kracht van de Heere alleen. En dat is nu tegelijkertijd de kracht van de levende kerk. Zo ik niet had geloofd. De kracht ligt niet in haarzelf. De kracht kan zij niet putten uit zichzelf. Maar verwacht zij van hem van wie zij weet dat hij het geroep van de ellendigen niet zal verachten. En daarom, zo ik niet had geloofd, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? Dat is, gemeente, de kracht van Gods kerk. Want al wat zegt Johannes in het vijfde hoofdstuk van zijn eerste brief, al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Dat God ons zegt, hij het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Dat is de kracht van de kerk. Dat is het geloof van de kerk. Dat is de vaste hoop van de kerk. Hij geeft hen het leven. Hij geeft hen het eeuwig zalig leven. Hij zal hun daarom het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood die door genade in oprechtheid voor hem leven, uit hem leven en daarom ook uit de Heere bediend worden. Gemeente, in de eerste plaats is het boek Genesis geschreven voor het volk van Israël. Immers, wij mogen ervan uitgaan, ook met de getuigenissen van het Nieuwe Testament, uit de mond van de Heere Jezus zelf, dat de eerste vijf Bijbelboeken zijn geschreven door Mozes. En u weet dat Mozes van Gods wegen werd aangesteld om dit grote volk dat in de verdrukking zich had uitgebreid te leiden door de woestijn naar het land der belofte. Maar ook heeft Mozes van Gods wegen de taak gekregen om dit volk van Abraham, als het ware met eerbied gezegd, in te lichten over haar verleden. Zij waren immers het volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten had genoten, en daarom staat de Heer erop dat dit volk niet één van zijn weldadigheden zal vergeten. Ja, moet Mozes zelfs, gedreven door de geest van God, dat volkje laten zien dat zij een schepper heeft die tegelijkertijd haar koning is en die tegelijkertijd ook in verleden tijden een machtig beschermer en een vriendelijk ontfermer is geweest, maar ook zal zijn tot in der eeuwigheid. En dan heeft Mozes als het ware gedreven door Gods Heilige Geest, mogen tekenen de kracht van Gods sterke rechterhand. Die doet door zijn kracht, zegt de psalmdichter, de wereld been. En diezelfde rechterhand houdt door zijn kracht Gods volk in stand. Zo hebben wij, gemeente, vanavond samen ook de geschiedenis te lezen van de veldtocht van Abraham, de vader aller gelovigen. En zullen we ook vanavond niet in de grote fout en vergissing mogen vervallen om het oog te richten op Abraham, maar door Abraham heen op Abrahams God, op zijn sterke rechterhand, van wie de kerk gezongen heeft: hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein zij zijn van krachten, dat is Abraham. Maar ook zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En daarom, gemeente, lezen wij ook in dit hoofdstuk dat de beslissende slag in het voordeel van Abraham, de vader aller gelovigen, is uitgevallen. En dat hij in zijn veldtocht tegen die machtige vijf koningen uit Mesopotamië heeft ondervonden wat wij gezongen hebben. De Heere is aan de spits getreden. En als de Heere voorop gaat, gemeente, dat is nog zo, ook in 1986. Onder welke omstandigheden men dan ook verkeert, dan is men in goed gezelschap. Ja, dan zal de Heere alles maken dat men zich verwonderen moet. Wat was het volk van Israël een klein volk? Wat was het een zwak volk, niet opgewassen tegen de grootmachten van rondom? En nu moet Mozes van Gods wegen de kracht Gods beschrijven tot vertroosting, tot bemoediging van dit kleine volk, opdat het volk zal leren de eerste plaats eigen krachten te verachten en in de tweede plaats Gods sterke rechterhand te verwachten. Nu moest dit volk leren leven, gemeente, uit het geloof alleen, gelijk Abraham door de kracht van het geloof uitgegaan is met zijn 318 uitgelezenen. De wereld kon ermee spotten, de duivel kon hem bestrijden, de strijd scheen van tevoren al hopeloos te moeten mislukken als men alleen maar zag op dit kleine getal van medestrijders. Maar God heeft het waargemaakt. Hij geeft zijn volk de zegen. En die vader der gelovigen, die door de genade Gods en door de verdiensten van Christus en door de tegenwoordigheid van Gods geest ook mocht uittrekken, die heeft door de genade van deze drie enige God ook mogen overwinnen. Hij had geleerd, gemeente, in de Heere, Heere zijn sterkte te zoeken. Hij had geleerd om in stilheid en betrouwen zijn sterkte te vinden. Hij trekt niet uit met veel leven, maar hij trekt wel uit met het leven Gods in zijn ziel. En dat is de kracht waardoor Abraham de overwinning heeft gekregen. Tot een voorbeeld voor al diegenen die geloven zullen ten eeuwige leven. Want al wat uit God geboren is, zegt Johannes, overwint de wereld. Dat is de overwinning, zegt hij. Namelijk ons geloof. Wat is dat voor een geloof? Heeft men zichzelf dat geschonken? Het is een gave Gods. Heeft men zichzelf dat kunnen aanleren? Het wordt op de school van Gods geest geleerd. Eigen krachten te verachten. En te hopen op de levende God. Om het geheim te mogen ervaren. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat volk van Israël, gemeente, waaronder de schrijver van dit boek Genesis een plaats had gekregen. Dit volk had nog maar kort geleden ook als natie, als volk, ervaren dat de Heere een almachtig God is. Ja, doet door zijn kracht de wereld beven. Maar daar trekken ze door de Rode Zee. Komen ze op de oever en mogen ze God groot maken. Des Heeren sterke rechterhand houdt door zijn kracht Gods volk in stand. Ze hebben het mogen zingen. Ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven. En des Heeren dan, waardoor wij zoveel heil verwerven. En er zagen ze als het ware op de vijand die eraan spoelde, met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Paard en ruiter hebt gij in de zee geworpen. Maar God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Dies rees zijn lof op stem en snaren, omdat hij hun beveiligd had. De God van Abraham, de levende God, die niet veranderd is, die de eeuwen verduurt, die de eeuwen regeert, die de eeuwen overziet en die zijn kerkgemeente Abraham's zaad een veilig thuiskomen zal bereiden. Zalig hij en zalig zij, de oudste en de jongste, die de God van Abraham tot zijn hulp heeft en die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Ze hadden het ervaren dat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. Ze hadden het geleerd dat het woord waar is. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ze hadden het mogen leren, ook als volk, de strijd tegen dat machtige rijk van Egypte. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? De God van Abraham, de zegenende God, de God der belofte, de God die de dingen die niet zijn, roept alsof zij waren. Die God die gezegd had, ik zal u zegenen en het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pauw, als op onwrikbare steunpilaren. Geheim van de Vader aller gelovigen. Het geheim dat wordt ontsluierd voor al diegenen die door genade mogen behoren bij dat geestelijke zaad van Abraham. In de eerste 11 versen, gemeente, van het boek Genesis, het 14e hoofdstuk, daar lezen wij van opstandige volkeren. 12 jaar lang schatplichtig geweest aan die machtige grootvorsten van Mesopotamië, met aan het hoofd de grote Kedor Laomer. Maar om onderworpen te zijn, gemeente, daar voelt eigenlijk niemand voor. Daar voelde ook deze steden in Sodom en Gomorra enzovoorts, in die vruchtbare Jordaanvlakte, ook niets voor. En daarom kwamen zij na 12 jaar onderdrukking, waarin zij schatplichtig waren aan de koningen van Mesopotamië, in opstand, er breekt revolutie uit. Maar het volgende jaar dan trekt Kedorlaomer met een geallieerd leger, vergezeld van 4 andere koningen, op naar de vruchtbare Jordaanvlakte. En daar gaat die machtige Kedorlaomer, die oproerige volkeren, na een bloedige veldtocht ook tegen de omringende volkeren, aan zich onderwerpen. O gemeente, wat zal er toen ook veel gezucht zijn. Wat zal men toen ook veel strijd van binnen gehad hebben. De volkeren gevoelden niet opgewassen te zijn tegen het machtige geallieerde leger van Kedorlaomer. Overigens, gemeente, spreekt de Bijbel hier voor de eerste maal over de oorlog. Wel lezen wij van een persoonlijke strijd tussen Kain en Abel, die twee broeders, waarvan de een de ander doodde als een vrucht van het afscheid dat de mens genomen had van zijn schepper en zijn formeerder. Maar nu lezen wij, gemeente, van de eerste keer van een conflict op grote schaal. Er breekt oorlog uit. En het oorlogsvuur, dat begint te branden in het land Palestina, in de vruchtbare Jordaanvlakte. Die oorlog, gemeente, die heeft ontzaggelijk veel schade opgeleverd in de loop van de eeuwen. Die oorlog, waar komt die vandaan? Ze is niet minder dan een vrucht van onze diepe val in Adam. Wat is er gebeurd in die val? Daar is de mens, gemeente, een hater van God geworden. Maar daardoor is hij ook, wat de gemeenschap met God verbroken werd, een hater van zijn naaste geworden. En in plaats dat een mens zijn plaats weet voor God en voor zijn naaste, in plaats van dat hij een dienstknecht is voor God en voor de naaste, gaat hij de hoogste plaats zoeken, gaat hij de eer zoeken. En zoekt de mens in plaats van de nederigheid de eer. En in die jacht en die zucht naar eer en macht, wordt uiteindelijk niemand ontzien. En de meest verschrikkelijke vorm van deze beweging van het natuurlijke menselijke hart, dat is de oorlog. Want in de oorlog telt een mensenleven niet meer. In de oorlog geldt alleen nog maar kracht, macht, eer en overwinning. En daar wordt alles, ook alle regels voor het menselijke leven, aan ondergeschikt gemaakt. In de oorlog is er geen ethiek meer. In de oorlog is er geen moraal meer. In de oorlog komt de mens openbaar in zijn meest afzichtelijke bestaan, waarin hij terechtgekomen is vanwege de zonde. Die oorlog wordt hier voor de eerste maal beschreven. En die oorlog, gemeente, daarvan lezen wij ook telkens weer opnieuw in de Bijbel verderop. Tot in de dagen van de Heere Jezus zelf. En juist die grote profeet en leraar, die heeft het ons voorspeld, dat wij niet moeten menen dat er in deze wereld ooit een eind zal komen aan de oorlog. Zoals velen in de wereld menen van wel, maar dat het vuur van de oorlog zal branden tot aan de wederkomst van de Heere Jezus Christus toe. En pas wanneer dat nieuwe Jeruzalem, die stad Gods, de woonplaats van het nieuwe volk op de nieuwe aarde, zal nederdalen, zal het oorlogsvuur branden. Tot dat ogenblik, maar dan zal het ook voor eeuwig zijn gedoofd. Ook na de Tweede Wereldoorlog zijn er duizenden slachtoffers gevallen. Ook al is het waar dat nooit op zo'n grote schaal oorlog gevoerd is. De wapenmacht van de menselijke techniek is al vreselijker geworden. Zodat wij wat dat betreft, gemeente, echt geen illusies behoeven te koesteren voor de toekomst. Nee, zegt de Heer Jezus, het ene vergeleken bij de verschrikkingen die in onze dagen worden losgemaakt in tijden van oorlog. Want dan komt werkelijk openbaar dat de mens al zijn denken, al zijn wijsheid, al zijn technisch vermogen in het geweer brengt en naar voren brengt en daarin juist zo openbaar komt wat Paulus schrijft. En hun voeten zijn haastig om bloed te vergieten en de weg des vredes, die hebben zij niet gekend. Dus laten we maar goed rekening houden, gemeente, met de werkelijkheid en ons geen illusies maken, want van Adams nageslacht is alleen maar oorlog, strijd, nijd en twist te verwachten. En alleen van de grote koning vrede, gerechtigheid en eenheid. Genesis 14. De koning trekt op Kedorlaomer met zijn bondgenoten. De koningen uit de Jordaanvallei worden overwonnen. Ook de koning van Sodom en Lot wordt meegevoerd met al zijn haven, zoals we lezen. De oproerige koningen die zijn verslagen. Ook de koning van Sodom, arme koning van Sodom. Waarom? Omdat hij, gemeente, geen toevlucht had. Want we weten dat er staat in de Bijbel, gelijk de koning is, zo is het volk. En u weet van het volk van Sodom, de Sodomieten. U weet van het volk dat het zeer goddeloos was. Er staat in de Bijbel dat de mannen van Sodom zeer boos waren. Grote zondaren tegen de Heer. En die boze mannen van Sodom hadden deze boze koning gekozen. Want u zult toch niet denken dat een volk wat de ongerechtigheid lief heeft, een rechtvaardige koning zou verkiezen. Zoals de koning is, zo is het volk. En zoals het volk is, zo is de koning. En terwijl de goddeloosheid in de stad Sodom onbeperkt zijn hoogtepunt gaat bereiken. Ja, gemeente, daar komt God met zijn oordelen. Daar laat God de koning van Sodom weten dat hij zich in ijdelheid en in schijn heeft verlustigd. En hoewel die koning van Sodom met de andere koningen van Gomorra en de steden van de Jordaanvallei zich had verenigd, hij had geen kracht tegen de grote menigte. En hij wordt in de kortste tijd onder de voet gelopen. De oordelen Gods voorboden. Maar hij heeft het niet verstaan. En zo zijn er velen, gemeenten, die het niet verstaan, ook niet in onze tijd. Dat het vuur van de oorlog een voorbode is. Dat het geweld waaronder duizenden mensen zuchten, ook in 1986... voortekenen zijn, voetstappen zijn van hem die komt om te oordelen de levenden en de doden. Voorbode. We mogen er wel acht op slaan, gemeente, want je leest het iedere dag weer. Niet alleen in de Bijbel. Je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Maar het wordt ons iedere dag opnieuw door de massamedia onder de ogen gebracht. Dat het waar is wat de Heere voorzegd heeft. Dat het waar is en dat het daarom ook waardig is om aangehoord te worden Of wat we bereid zouden zijn. Of wat we niet als de dwaze maagden zouden zijn. Of wat we olie voor onze vaten en lampen zouden begeren. Van de Heere, die geest des geloofs en der genade. Oorlog. De stem des Heeren klinkt door het oorlogsrumoer heen. Maar je moet wel oren hebben om het te horen. Want anders dan zeg je, ach, lieve mensen, dat is altijd al zo geweest. Dat staat toch in de Bijbel ook, dat er altijd oorlog is geweest. En zo zouden we ons zelfs met Gods woord, gemeente, in slaap kunnen wiegen. Maar laten wij ook door dit alles heen trachten te verstaan de stem van hem die komt. Ja, hij komt om de wereld te richten. De wereld in gerechtigheid. En terwijl Kedor Laomer met zijn mannen optrekt en de steden onderwerpt en Lot en zijn haven wordt meegevoerd, komt er een vluchteling naar de plaats waar Abraham woonde in het zuiden van het land. Aanvankelijk, gemeente, heeft Abraham zich op de achtergrond gehouden. Dat is op zich ook treffend, nietwaar? We lezen zo die eerste 11 versen van Genesis 14. Daar komt de naam van Abraham eigenlijk niet eens voor. De persoon van Abraham, het werk van Abraham. Daar worden we als het ware even een ogenblik verplaatst in die wereld die naar macht, naar eer, naar sterkte zoekt. En waarvoor een mensenleven geen waarde heeft. En dan treedt gemeente Abraham op de achtergrond. Weet u wat ik daarin gelezen heb? En dat kunnen we van Abraham leren. Dat Gods eigen volk niet meedenkt naar de macht. Dat ze tot een ander leven wordt geroepen. Dat die kerk des Heren maar acht moet geven op het woord van die leidende borg. Die in de hof van Gethsemane gezegd heeft tegen Petrus met zijn zwaard. Weg met dat zwaard. Die het zwaard nemen, die zullen door het zwaard vergaan. En wat moet dan de kerk? Te midden van die wereld vol van geweld en van oorlogsrumoer en van oorlogsvuur. Ja, zegt de Heer Jezus. Ik zend u als schapen te midden der wolven. Nee, kerk des Heren, zegt de Heer, bewapent u maar niet. Maar doet aan. De gehele wapenrusting Gods. Hebt ge een schild des geloofs? Hebt ge het zwaard des geestes? Hebt ge geleerd om daarmee om te gaan? Op de school van zijn geest? Op de oefenschool van die grote koning? Die zijn volk die goede strijd leert hier op aarde? Hebt ge het hoofd bedekt met de helm der zaligheid? En zijn uw voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie? Draagt ge het borstwapen der gerechtigheid? Nu zegt de Heer, dat is voldoende. Dat is voldoende. Niet dat de christen geroepen is om zich van de militaire dienst te onthouden. Want daar hebben we ook geen recht voor. Als het gaat om de bescherming van het volk. Als het gaat om de bescherming van de verworvenheden. Als het gaat om de bescherming van de vrijheid, maar niet om te roven en te plunderen en om het machtsgebied uit te breiden. Want in dat opzicht heeft de Heere Jezus gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En daarom, gemeente, blijft Abraham erbuiten. Totdat de boodschap van de vluchteling hem heeft bereikt. Lot is ontvoerd. Zijn broeder is gevangen. En er staat hier, gemeente, zo heel treffend dat Lot in Sodom terechtgekomen is. Ach, we hebben er de vorige keer ook al op gewezen. Zo gaat dat. Aanvankelijk de scheiding van Abraham. En als Lot dan dat beste deel gekozen heeft, een lust voor zijn oog, dan houdt hij zich aanvankelijk buiten dat goddeloze Sodom. Maar ach gemeente, zo gaat dat toch van stap tot stap. En we moeten de zonde altijd maar in de kiem zien te bestrijden. Want als we de zonde ook in zijn kiem gaan koesteren, dan gaat de zonde heersen. En dan worden wij de dienstknecht. En dan worden wij de slaven. Al ken je genade. Lot komt in de stad Sodom. En ten ware de Heere hem in het uur van het gericht niet door de hand van zijn eigen engelen daaruit getrokken had, dan zou gemeente Lot daar ook zeker zijn omgekomen. Want de volharding van Gods kerk ligt niet in het eigen geloof, maar in de onwankelbare, verkiezende liefde Gods. Daarom toch overleefd en toch mogen uitgaan uit die stad Sodom. Maar terwijl Lot, gemeente, in Sodom zijn intrek genomen heeft, moet hij ook delen in de oordelen die God over Sodom heeft gebracht. Die oordelen die voorboden waren van dat laatste definitieve gericht dat God over Sodom heeft laten komen, waarvan wij kunnen lezen in Genesis 19. Abraham heeft zich buiten de strijd gehouden tot het ogenblik dat zijn nog altijd geliefde vriend en broeder Lot gevangen wordt genomen. Gemeente, als Lot in nood komt, dan komt de kerk in nood. En dan wordt de liefde voor Lot in het hart van Abraham aangewakkerd. Welke conclusie mogen we daaruit trekken? In de nood wordt de band bij de kerk aangetrokken. Waar liefde woont, daar woont ook meeleven. En daar is ook mee lijden. En nu kunnen we, gemeente, zien hoezeer Abraham begrepen heeft door genade wat Paulus later in de naam van de Heer Jezus geschreven heeft aan de gemeente. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus, de wet van hem die uit loutere zondaarsliefde voor al de zijnen de zwaarste last, de ondraaglijke last gedragen heeft en voor al zijn broeders vrijwillig van eeuwigheid zich aangeboden hebbende, de strijd is ingegaan. Abraham, gemeente, had Lot aan zijn lot kunnen overlaten. Maar Abraham neemt het voor Lot op. Hij maakt zich gereed voor de strijd, want het vuur van de liefde is sterker dan het vuur van de oorlog. Vele wateren zullen deze liefde niet kunnen uitblussen. Die liefde, gemeente, is er van nature niet. En zo heel treffend zien we dat ook in de gelijkenis, niet waar, jongens en meisjes, van de verloren zoon. Hij was kwistig geweest met zijn geld en met zijn goederen. Hij had vele vrienden daardoor gekregen. Hij leefde vrolijk en prachtig. Maar als hij, gemeente, door al zijn bezittingen heen is, Thans neemt de wereld en de wereldse vrienden, nemen van hem afscheid. En heeft hij al zijn vrienden zien verdwijnen in die tijd waarin de nood als het ware het hoogst was gerezen. Maar nu wordt door genade die liefde in beginsel hersteld. En nu leren de leden van de levende kerkgemeente voor en met elkaar elkanders last te dragen. En dat is een kostelijke ervaring. Wanneer de nood dit als voordeel meebrengt. Dat de band wordt aangehaald. En dat men in die nood zijn vrienden mag leren kennen. Een liefde van Abraham tot Lot. Maar aan de andere zijde, gemeente, en dat zullen we toch altijd moeten zeggen, ook van de Allerheiligste. Een liefde die hier bij de Allerheiligste maar ten dele is. En die pas in Christus volmaakt is geworden. En als we dat gaan overdenken vanavond, dan zouden we, gemeente, onze reden tot middernacht wel kunnen uitstrekken. En dat is ook de bedoeling niet. Maar hoe hij nu van eeuwigheid zijn broeders gebonden heeft gezien door de grote tegenstander, door de vorst der duisternis, aan wie zij hart en hand gegeven hebben. En dat hij van eeuwigheid zichzelf gegeven heeft als zaligmaker, als een verlosser, dat is een losmaker, dat is een bevrijder, een redder. En dat hij die van eeuwigheid af de nood aanschouwd heeft van al zijn broederen, van al degenen die hem de Vader gegeven heeft, dat hij nu in de tijd de broeders in alles gelijk is geworden. Abraham zette veel op het spel. Hij heeft zijn bloed en zijn eer voor zijn kerk overgehad. Daarover lezen we, gemeente, voortreffelijke dingen in het evangelie. Hij zegt, ik stel mijn leven voor mijn schaap. Hij heeft voor zijn kerk gekropen in het stof. Hij heeft voor zijn kerk de hitte van de strijd getrotseerd, want het ging om de broeders met wie hij zich van eeuwigheid verenigd had. En die strijd van die grote zoon van Abraham, die ging, gemeente, veel dieper dan de strijd van Abraham zelf. We lezen ervan, we zingen ervan ook in deze lijdenstijd. Al we zijn noodhorende nood van zijn ziel, terwijl hij de strijd aanbindt tegen al hun vijanden, wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij, want ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. En zo zien we, gemeente, als het ware in Abraham de schaduw van die grote zoon van Abraham, die reeds van eeuwigheid opgestaan is, omdat er in het hart brandde het vuur voor de gebondenen, die door eigen schuld, zoals Lot, zijn eigen schuld moest erkennen in deze weg, toch gekomen is. Uitgegaan is, het zwaar des geloofs genomen heeft en in de strijd des geloofs voor zijn kerk volkomen verzoening heeft teweeggebracht om ze te rukken uit de handen van hun doodsvijanden, waaronder zij voor eeuwig hadden moeten lijden en verzinken. Abraham, type van de strijdende Christus. Hij staat op. En een aantal Amorieten is bereid om met hem mee te trekken. En daarbij lezen wij ook van 318 slaven. Ze worden hier genoemd onderwezenen. Het waren dus mensen, gemeente, die onderwezen, dat wil zeggen geoefend waren in de oorlog. Dus het was ook niet een roekeloosheid van Abraham om zomaar de strijd in te gaan, maar het was ook bij Abraham wel bid en werk. En hij gevoelde ook zozeer zijn verantwoordelijkheid, dat hij, al was het maar een klein getal, meer had hij niet. Over meer kon hij niet beschikken. Meer medestanders kon hij niet vinden in zijn vreemdelingschap. Maar dan trekt hij toch met 318 slaven, die geoefend zijn in de militaire dienstplicht, uit om zijn neef en broeder, om Lot uit de macht van Kedorlaomer, die allang weer teruggetrokken is na een zegetocht door het zuiden van Palestina, om hem uit de hand van Kedorlaomer te verlossen. 318, het getal wordt ons hier genoemd om de lezer te laten voelen hoe ongelijk de strijd eigenlijk was. Een handvol Amorieten. Misschien mogen we er wel uit concluderen dat Abraham toch nog in een goede reuk stond bij de omringende volkeren. Dat is ook een vrucht van genade, als de wereld goed van u spreekt. En als de wereld misschien zelfs wel eens in tijden van nood te hulp wil komen, dat mogen we ook niet verachten. Daar mogen we ook de Heere erkentelijk voor zijn. Maar toch, wat was dit kleine legertje van Abraham toch eigenlijk maar klein. En wat was het getal dwaas om met 318 van die onderwezenen uit te trekken. Een ongelijke strijd. Maar een strijd, gemeente, met een geheim. De Heere was aan de spits getreden. En die zwakke vader aller gelovigen, die had, gemeente, een voorloper. Of wij ook een voorloper hebben. Of je ook in je jonge leven een voorloper hebt leren nodig krijgen en hebt leren zoeken. En nu beschikte Abraham, gemeente, door genade niet alleen over een voorloper die aan de spits zou treden, maar hij beschikte door genade ook over een geschonken geloof. En wat doet nu het geschonken geloof? Ik zeg niet het historisch geloof, dat laat je in de steek in de tijd dat het nood gaat worden. Ik zeg ook niet een tijdgeloof, want dat gaat ook verloren. We zeggen ook niet een wondergeloof, want daar kunnen we de strijd ook niet mee in. De strijd tegen de driehoofdige doodsvijanden. Maar het geschonken geloof. Het zaligmakende geloof. Het geloof waar de apostel Johannes over schrijft. Dat het uit de wereld overwint. En dat het gegeven is aan degenen die uit God geboren zijn. En wat is nu, gemeente, de kostelijke eigenschap van dat geloof? Dat het afziet van eigen onmogelijkheden. En dat het opziet naar Gods grote kracht. Naar des Heren sterke rechterhand. Doet door haar daan de wereld beven. Houdt door zijn kracht Gods volk in stand. Zo marcheerde, gemeente, Abraham de vijand achterna. Ik zal door vijandsvaart niet sterven, maar leven. En des Heren daan, want daar had hij toch kennis mee gemaakt, nietwaar? Het was geen onbekende God met wie hij de strijd inging. Waardoor wij zoveel heil verwerven. Want dan was hij nooit in teleurgesteld in die God. met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En u behoefde Abraham, gemeente, al achtervolgende alleen maar met eerbied gezegd af te wachten wat God nu zou gaan doen met dit handjevol van medestrijders. Of als het verstand ging spreken, het verduisterde verstand, dan zou hem de moed in de schoenen zijn gezonken. Maar nu mag het geloof geloven. En trekt Abraham het reusachtige leger met vrijmoedigheid achterop. Ik zal door vijandswaard niet sterven, maar leven. Ach gemeente, hij is er niet in beschaamd geworden. En Mozes laat het volk van Israël weten, in de naam des geestes en de naam des Heren, dat een ieder die het met deze God mag wagen, ook in der eeuwigheid niet bedrogen zal uitkomen, maar dat hij zal ontdekken dat de Heer een verrassend God is, die ongedacht en onverwacht zijn hulp ter verlossing tonen zal. Want hij slaat hun zielen gaan als hen geweld en list bestrijden. Al gaat het nog zo hoog. Maar één ding is zeker. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Ik zal door vijandswaard niet sterven. Had Abraham gemeente dat dan niet verdiend? Wel zeker. Maar God had betere gedachten. Gedachten des vredes over hem. En niet van kwaad. En daarom, hij heeft het ervaren. Dat hij de Heere verwachtte. De kracht zullen vernieuwen. En dat ze op zullen varen met vleugelen gelijk de arenden. In de nacht wordt het leger verdeeld. Van verschillende zijden wordt het leger aangevallen. God geeft de zegen. En Abraham trekt na de overwinning. En na Lot bevrijd te hebben. En zijn haven, al wat hij had. Terug naar het zuiden. En ach gemeente, daar heeft Abraham echt niet zo gelopen. Dat begrijpt u wel. Want het was zijn prestatie niet. Want het was het werk van Gods alvermogen. Het is door zeer een hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Dat is altijd zo als God wat doet. Dat is altijd zo als God vijanden verdrijft. Macht van aanvechtingen verbreekt, bestrijdingen ten onder brengt. En als de kerk mag zingen, nu zal ik voor de weldaan die ik genoot, de Heere groot maken, omdat hij het alleen heeft gedaan. Ach gemeente, is niet het hele leven van ieder mens, maar bijzonder ook van Abraham's zaad, één gedurige strijd. Menigmaal kunnen we het horen in deze wereld. En daarmee verraadt de wereld zichzelf. Ik kan er echt niet meer tegenop. Ja, dat klopt. Want we hebben met God gebroken. Maar één ding is nodig. En dat kunnen we uit deze geschiedenis toch wel leren. De hulp van Abraham's God. De tegenwoordigheid van de belovende God. Ik zal u zegenen. En dat is trouw. Al wat hij ooit beval. Dat staat oprecht en waarheid bal. Als op onwrikbare steunpilaren. Het is een arm volk. Het is een zwak volk. Maar ze hebben hun kracht in de Heere Heere. De Heere is hun sterkte. En daarom zullen zij in der eeuwigheid niet beschaamd worden. doodsvijanden zijn machtig. Maar die overwonnen heeft over dood en graf. O, die de Satan onder zijn voeten verpletterd heeft. Die is sterker dan het geweld. Als er maar een voorloper is. Als er maar één aan de spits getreden is. In ons leven. Dergene die ons hulp biedt. Dan zal ik gered uit zwarigheden mijn wraak aan mijn haters zien. Dan zullen we ook onze lust aan onze haters mogen zien. In ziekte, in droefheid, in bestrijdingen. Ach gemeente, hoe het ook gaat. Als de Heere maar tegenwoordig is, dan maakt Hij alles wel. Dan gaat Hij door de vlakke velden. Zijn naam is Heere der Heren. En dan denk ik ook aan dat woord. En ik weet dat er ook onder ons zijn. Voor wie het in het leven waarheid is geworden door genade. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb die wereld overwonnen. En daarom, gemeente, waar die wereld nu met eerbied gezegd in beginsel onder de voeten ligt. Van die verhoogde koning. Die omdat hij het kruis verdragen heeft en de schande veracht heeft. Nu gezeten is aan de rechterhand Gods. Daarom mag de kerk die tot Abrahams zaad gerekend mag worden. Ook wel eens van harte belijden. En onze koning is van Israëls God gegeven. Abraham had nog medestanders. Maar Christus gemeente stond alleen. Ik heb de pers alleen getreden. En hij heeft alleen de schuld van de zonde weggenomen. En hij heeft alleen de macht van de zonde gebroken. En hij heeft alleen de Satan onder zijn voeten verpletterd. En weet u gemeente wat nu zo groot is? Dat nog in de staat van zijn verhoging, terwijl hij zelf de strijd te boven is gekomen. Dat hij nu juist, en dan meer dan ooit, bij de strijd van zijn kerk betrokken is, wetende wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed. Hoe klein ze zijn van krachten. Maar daarom des te meer aan zijn kerk verbonden. Omdat hij beter dan een van hen de kracht van de doodsvijanden kent. Zal hij nooit hun val gedogen. Uit God geboren. Begiftigd. Met dat geschonken geloof. En daarom overwinnende. Door de kracht van hem. Die meer dan overwinnaar is geworden. En hem meer dan overwinnaars zal doen zijn. We lezen het in vers 15 en vers 16. Hij verdeelde zich tegen hen des nachts. Hij en zijn knechten. En sloeg ze. Joeg hen na tot Hoba toe. Het welk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder. En ook Lot zijn broeder. En deszelfs haven bracht hij weder. Als ook de vrouwen en het volk. De Heere gaf hem de zegen. Maar dan krijgt gemeente ook uiteindelijk God de eer. Hoe weet u dat? Dat blijkt uit de ontmoeting met Melchizedek. Daar zou je een preek over kunnen houden. Maar daar hebben we ook geen tijd voor nu. En dan zien we dat Melchizedek gemeente. Dat is ook zo'n geweldig voorrecht. Die treedt dan onder de voorzienige leiding Gods op de weg van Abraham. Wetende van zijn overwinning. Maar prijst helemaal niet Abraham zelf. Maar wij lezen dan in het 20e vers dat Melchizedek zegt. En gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En wat lezen we dan? En hij gaf hem de tiende van alles. Hij deelde het zomaar uit, gemeente. En een tiende deel was voor de priester van de Allerhoogste God. Waarom? Omdat hij daar ook veel van hield. Want hij hield niet alleen veel van Lot, maar Melchizedek was ook een van de kerk. Van de kerk. En als je voor de eerste maal die Melchizedek daar ontmoet, dan is er liefde tot de kerk in zijn hart. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel. En ik gaf hem een tiende van de buit aan Melchizedek. En weet dat we daaruit ook kunnen opmaken, gemeente, dat die woorden van Melchizedek ook bij Abraham goed waren overgekomen. Vond hij niet erg hoor, dat hij de eer niet kreeg. Gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand gegeven heeft. En het vond bijval in het hart van de Vader aller gelovigen. En weet u waar we al kunnen zien dat Abraham, gemeente, Gods hand daarin gezien heeft? Dat hij het voorstel van de koning van Sodom afwijst. Want hij is zo verschrikkelijk blij, dat kunt u wel begrijpen. Al zijn haven terug, alle zielen terug. Nou, zegt hij tegen Abraham, neem jij maar de haven en geef mij dan de zielen. Dan had de koning tenminste toch weer onderdanen. Nee, zegt Abraham, geen draad en geen schoenriem. Nee, want het was allemaal vrije gunst. Hij was uitgetrokken als een rechteloze. Hij had gestreden als een rechteloze. Hij was weergekeerd als een rechteloze. Abraham de eer, verre vandaar. De Heere moet de eer hebben. Nu zegt Abraham, als u nu nog een vergoeding wil geven voor de bondgenoten, daar ging hij mee akkoord. En dan zien we daarin ook weer die heerlijke naaste liefde in het hart van Abraham. Hij hoefde zelf niks te hebben, want God had het gedaan. Maar de bondgenoten, als de koning van Sodom dan toch nog wat wilde geven, laat hij dan de bondgenoten ook wat mogen afstaan. Zo zal, gemeente, gaan we eindigen aan het einde van de strijd. En dat geldt voor de hele kerk, voor al Abraham's zaad, voor al Gods kinderen. Zal aan het einde van die gedurige strijd de Heere alleen de eer krijgen. Geloofd, gezegend, zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand gegeven heeft. Ze zullen hun voet zetten op de nek van hun vijanden. Dat is de belofte van het evangelie. En daarvan zal de Heere alleen de eer ontvangen. Dat is geloofsvrucht. Dat is de heerlijke, de zoete vrucht van het leven der genade. Dat hij alleen de eer zal krijgen. Die gevangenen vrijheid schenkt. En aan hun ellende denkt. Wel nu, gemeente, daarvan heeft vanavond dit hoofdstuk mogen getuigen. En daarvan zal de kerk eeuwig mogen zingen met de dichter van Psalm 147. Zeer groot is onze Heere, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten, zachtmoedigen wil hij bewaren. Hij houdt ze staand in hun gevaren. Maar, en dat mogen, gemeente, op niemand van ons betrekking hebben, de Heere verhoede het, door zijn genade, goddeloze, doet hij bukken, bezwijken, onder de ongelukken. Amen. Het past ons, Heere, aan het eind van deze Bijbellezing uw naam te danken voor al het goede ons vanavond nog weer geschonken, om te mogen zien op uw goddelijke majesteit, op uw onoverwinnelijke kracht. En dat is het enige wat uw kerk nodig heeft, Heere, in de strijd, in het strijdperk van dit leven. Dat ze een God hebben, dat er een koning is, dat er een sterk verheven rechterhand is, en dat die hand het volk van God voor eeuwig in stand zal houden. Dat hij die roept getrouw is, dat hij het altijd opnieuw doen zal. Ook al is dit leven een gedurige strijd, ook al moeten zij veel klagen over eigen zwakheid, ellendigheid, dwaasheid, Heere, dan is het u ook bekend. Eer ze dat belijden voor u, weet gij het allang. Heere, daarom bidden wij van u, geef dat er vele armen zullen zijn, ook in onze gemeente, zwakken, behoeftigen, ellendigen. Want zijn ze zwak, dan zijn ze machtig. Want uw kracht wordt alleen in zwakheid volbracht. Gij ziet van verre aan de ijdele waan der trotse zielen, maar gij beschut en hoedt het nederig gemoed, waarbij uw geest wil wonen. En dat is genoeg, de geest Gods, de geest van de grote koning, de geest van de lijdende knecht, de geest van hem die voortgaat, overwinnende, en opdat hij overwon, de ruiter op het witte paard. Hij gaat voorop, hij geeft zijn volk in benauwdheid en aanvechtingen de zegen, zodat ze met de profeet van tijd tot tijd mogen belijden: ben wel gevallen, maar ik zal weer opstaan. Juich niet over mij, o mijn vijandin. Gedenk ons tezamen, Heere. We gaan weer naar huis. We hebben het weer gehoord, maar wat zullen we ermee doen? Zullen we zorgeloos voortgaan, zoals we van nature allemaal doen? Of zullen we de knieën mogen buigen in zwakheid en afhankelijkheid, en u mogen aanroepen als de grote koning van de kerk, omdat alles wat ook in ons leven strijdt tegen u, overwonnen mag worden, eronder mag komen. En gij zult regeren in het hart, in het leven, in het gezin, in de gemeente, in het midden van land en volk en vorstenhuis. Ja, in het midden van deze grote wereld die zich haast en die zich rijp maakt voor het laatste gericht. De gerichten zijn er al, Heren, maar er is ook een laatste gericht, een afrekening. O, dat we toch ons mogen haasten. En dat we niet zullen zeggen vanavond, morgen misschien, en morgen overmorgen, maar dat we mogen buigen onder het gezaghebbende woord. Heden, zo gij mijn stemmen hoort, ach, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Want het is toch zo hard om de verzenen tegen de prikkels te slaan en hem te vervolgen die Jezus heet en die een volkomen zaligmaker is. O, doe ons buigen, Heere, onder u, opdat we mogen leven voor u en met u, kon het zijn, tot in der eeuwigheid. Heb dank voor uw hulp, uw ondersteuning. Heere, u komt daarvoor toe, alleen de aanbidding. Gedenk ons samen, breng ons veilig weer thuis, Heere. De wegen zijn altijd weer onveilig. We zijn nooit zeker van ons bestaan. Maar trekt u ook dan met ons op. En begeef en verlaat ons niet ook in deze nacht. Gedenk zieken en eenzamen. Gedenk allen die op uw hulp bijzonder wachten. Heere, er staat toch een belofte. Voor een volk dat hebt leren mogen uitzien, dat zij de wens zullen krijgen. Want de wens Van allen die u vrezen, die zult gij geven. Heere, wil ons dan zo allen voor uw rekening nemen, met al onze noden en zorgen. Laten we ze bij u kwijt mogen raken, en in de kracht van het geloof, dat ook Abraham eenmaal deelachtig was, door dit leven mogen gaan met opgerichte hoofden, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, die zijn werk zal volmaken. Hoor ons, Heere, nog uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 113, en daarvan het eerste en het derde vers. Toen u Psalm 113, de versen 1 en 3, gij zerenknechten, loof de Heer. En wie is gelijk aan onze Heer, die aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft.